toch nog wat mensen vooraan. Ik mag graag deze morgen met jullie lezen uit Jesaja. Bij mijn Bijbel staat er iets anders boven. Bij jou stond er loflied. Het is ook wel deels een loflied. Het is ook een danklied. Danklied van de verlosten, staat hier. En ik mag het graag aan jullie voorlezen. Het is op de in de tijd dat het geschreven werd, was het een profetie. En vandaag is het realiteit. En er zit zelfs nog een deel in wat gaat komen. Jesaja 12, we lezen hem helemaal. Het zijn maar 6 versen. En daar staat: op die dag zult u zeggen: ik dank u, Heer, dat u toornig op mij geweest bent, maar uw toorn is afgekeerd en u troost mij. Zie, God is mijn heil, ik zal vertrouwen en geen angst hebben, want mijn kracht en psalm is de Heere, Heere, en hij is mij tot heil geworden. U zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil. Op die dag zult u zeggen: dank de Heer, roep zijn naam aan, maak zijn daden bekend onder de volken. Roep in herinnering dat zijn naam hoog verheven is. Zing psalmen voor de Heer, want hij heeft zeer grote dingen gedaan. Laat dit bekend worden over heel de aarde. Juich en zing vrolijk, inwoonster van Sion, want groot in uw midden is de Heilige van Israël. Tot zover. Ik weet niet of jullie die man kennen, het is een beetje een korrelige foto, dus het is wat lastig te zien, maar hij heeft een televisieprogramma en hij heeft ook zo'n grote auto. Zegt dat iemand al iets? Het familiediner? Nee? Kijken jullie daar niet naar? Oh wel, oh, ik kan net zeggen. Nou, voor degene die het niet kennen, dat is een programma waarbij deze EO-presentator, ik ben even zijn naam kwijt. Kijk, Bert. Bert, die gaat bij mensen langs, families, soms vriendschap, waar ruzies zijn, die al een hele poos duren. En hij probeert dan beide partijen te horen. En de bedoeling is dan dat ze uiteindelijk nou ergens bij elkaar komen, bij een diner, in de hoop dat dat een eerste stap is om het weer goed te maken met elkaar. En soms hoor je of zie je verhalen van mensen die al 10, 20, soms 30 jaar geen woord met elkaar gewisseld hebben. Terwijl ze daarvoor een hele goede relatie hadden. Onbegrijpelijk. En soms kom je erachter dat het echt om futiliteiten gaat. Om dingen waarvan je zegt, nou moet je daar nou ruzie om maken. Maar dat gebeurt niet helemaal en het is mooi dat hij zo'n programma heeft. Er is ook nog zo'n ander programma, waarbij het is ook van de EO geloof ik. En dan lopen ze op straat en dan stellen ze de vraag zomaar aan voorbijgangers: zou je nog iets willen zeggen tegen iemand waar je heel veel van houdt? En zo werkt het soms. Soms hebben we een zetje nodig. Soms hebben we, net als in zo'n programma, een zetje nodig om een stap te zetten die mogelijk hele mooie gevolgen kan hebben. Als we ons ervoor inzetten, als we ervoor gaan. Ja, wat dat nou met dit tekstgedeelte te maken heeft, dat zullen jullie straks proberen duidelijk te maken. Maar het thema voor vanmorgen is de zegen voor de verlosten. En ik heb dat woordje voor even onderstreept, omdat we volgende week eigenlijk een beetje verder gaan met dit thema, maar dan is het de zegen van de verlosten. Het begint bij de zegen die voor ons is, die ons toekomt, van God uit. Maar volgende week hebben we het over de zegen die van ons uit mag gaan. En dat is een heel Bijbels principe. Abraham wordt al verteld door God: ik zal jou zegenen, zodat de zegen voor de volken uit jou voort zal komen. Zo heeft hij het ook voor ons bedoeld. Wij worden gezegend door God. Niet omdat we dat verdiend hebben, maar omdat hij dat ons geeft uit zijn genadige hart. En daaruit mag ook zegen voor de mensen om ons heen, waar wij wonen, waar wij werken, enzovoort, mag vloeien. Maar vandaag dus deel 1. En daar hebben we Jesaja voor uit de kast getrokken. En Jesaja is een prachtig mooi gedeelte. Althans, als ik het lees, word ik daar heel vrolijk van. Volgende week gaan we met dit thema dus het seizoen ook afsluiten. Dan is het alweer einde seizoen officieel. Nou ja, wat is einde seizoen? We gaan gewoon door, de zondag erop natuurlijk. Jesaja is een bijzonder boek. Als je het boek Jesaja zou bestuderen en je leest er wat inleidingen over, en misschien heb je er wel eentje op de kast liggen. Je hebt van die hele eenvoudige boeken die je helpen om bijbelboeken wat beter te begrijpen, die in het kort uitleggen waar gaat Jesaja nu eigenlijk over. Het boek Jesaja is in 66 hoofdstukken onderverdeeld. En dat is natuurlijk een latere toevoeging dat het in hoofdstukken en in verzen is onderverdeeld. Maar de symboliek van die 66 is toch eigenlijk wel bijzonder, want net als de Bijbel 66 boeken heeft, heeft Jesaja 66 hoofdstukken. En als je Jesaja wordt normaal gezien in twee delen opgedeeld. Je hebt de eerste 39 hoofdstukken en je hebt hoofdstukken 40 tot en met 66. En de grap is, als je de Bijbelboeken erop nagaat, dan heeft het Oude Testament precies 39 hoofdstukken. En het Nieuwe Testament heeft exact het aantal hoofdstukken waarmee Jesaja dan verder gaat. En de overeenkomsten zijn nog grappiger. Want als je begint te lezen in dat 40ste hoofdstuk, wat dan parallel zou lopen aan het Nieuwe Testament, waar begint het mee? Een stem die roept in de woestijn, precies het verhaal van Johannes de Doper. En als je het einde, hoofdstuk 66, als je dat laatste stukje leest, dan lees je daar, zie ik maak alle dingen nieuw. En waar eindigt de Bijbel mee? In Openbaringen, zie ik maak alle dingen nieuw. Het is toch grappig. Misschien heeft God het niet zo bedoeld, maar de overeenkomsten zijn wel leuk. En het is maar om even aan te geven hoe bijzonder dat boek is. Het wordt door de Heer Jezus aangehaald als hij als jochie van 12 in de tempel zit. En hij wordt voorgesteld, hè, zo gaat dat in het Joodse geloof, je wordt op je 12e, 13e, wordt je voorgesteld in de tempel, dan moet je een aantal teksten reciteren. En de Heer Jezus die had het als klein jochie al over het boek Jesaja. En later, op latere momenten, zie je dat hij dat boek nog vaker aanhaalt en dat hij het zelfs uitlegt. En dat de mensen versteld staan van hoe de Heer Jezus dat uitlegt. Dat is niet zo verwonderlijk, want Jesaja gaat natuurlijk over de Heer Jezus. Er zijn veel profetieën die gaan over de Heer Jezus die zou komen en in Jezus wordt dat dan werkelijkheid. Ook Paulus in de Romeinenbrief met name haalt veel van Jesaja aan. En je ziet bij de eerste christenen die nog geen Bijbel hadden, zoals wij die hebben, dat ze vaak het boek Jesaja gebruiken om mensen te vertellen waar het nou om gaat met God. We lezen een voorbeeld ervan in Handelingen. Als de kamerling van Ethiopië onderweg is met Filippus, dan is Filippus uit het boek Jesaja de kamerling aan het uitleggen wie God is en hoe het in elkaar steekt en hoe je gered kunt worden enzovoort. En uiteindelijk laat hij zich dan dopen. En sterker nog, zelfs op het gebouw van de VN, ergens in New York, zie je deze stenen staan aan de voorkant. Dat is een tekst van Jesaja. Ze zijn wel vergeten dit de eerste zin eruit te laten. Of ze hebben de eerste zin eruit gelaten. Die maakt natuurlijk wel een beetje uit. Want die begint namelijk, hij zal oordelen tussen de heidenvolken en veel volken. Vonnissen, dat gaat over God. Maar dan staat er, en dan lees je inderdaad ook op die stenen. En zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen een ander volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen zij niet meer leren. Dus zelfs de VN haalt Jesaja aan. Ze doen het wel een beetje verkeerd. Ze bedoelen het goed. Althans, daar ga ik dan maar van uit. Maar ze vergeten de hoofdpersoon erbij te vernoemen. En dat is God zelf. Sommigen zeggen dat Jesaja door verschillende schrijvers is geschreven. Sommigen zeggen dat er drie schrijvers van het boek Jesaja zijn. En de redenering daarachter is dat het zou gaan over drie verschillende periodes van het volk Israël. En zeggen ze, ja, er staan dingen in die je nooit had kunnen weten, omdat ze nog in de toekomst zouden gebeuren. En toen moest ik even lachen, dacht ik, ja, dan moet de schrijver van Openbaring dus ook nog geboren worden, want daar staan ook dingen in die nog moeten gebeuren. Dus die logica die volg ik niet helemaal, maar ja, als je het allemaal wetenschappelijk verklaarbaar en menselijk beredeneerbaar wil maken, dan ga je dat soort dingen roepen. Jesaja heeft een ernstige toon, Er staat veel in over oordeel. Maar de overheersende toon van Jesaja is toch wel een vrolijke, een vreugdevolle. En daar is dit hoofdstuk wat we net gelezen hebben, daar is dat een voorbeeld van. Sterker nog, er zijn heel veel bekende teksten waarvan u misschien niet bewust weet dat het uit het boek Jesaja komt. Maar die halen wij regelmatig aan. Ik zal u twee voorbeelden geven. Jesaja 9 vers 5, want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en zijn heerschappij en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk, raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Met kerst wordt die tekst vaak gebruikt. En ik neem aan dat die tekst u niet onbekend in de oren klinkt. Jesaja 40 vers 31, maar wie de Heere verwachten zullen hun kracht vernieuwen. Ze zullen hun vleugels uitslaan als arenden. Ze zullen snel lopen en niet afgemat worden. Ze zullen lopen en niet moe worden. Dat is ook zo'n tekst die we vaak... Die mensen vaak aan elkaar geven, ter bemoediging. Prachtige tekst, prachtig vers, maar het komt uit Jesaja. En zo zou ik nog een hele hoop voorbeelden kunnen geven, ga ik nu niet doen. Want dan wijken we te veel af. Vers 1 begint dan met die drie woorden, op die dag. En op die dag moet natuurlijk een bepaalde tijd aanwijzen. Op die dag, daar spreekt Jesaja over... En op die dag betekent de dag van Gods verlossing. Dat wil zeggen, aan de ene kant is dat natuurlijk een terugverwijzing naar de Exodus, naar het volk Israël dat in ballingschap zit. Aan dat volk wordt dit Bijbelboek geschreven. En het moet hen doen denken aan de Exodus, waar ze uit zijn gehaald. Dus het is bedoeld om ze te bemoedigen met die drie woorden op die dag. En dat doet Jesaja dan ook op die dag. Dan gebeurt er dus blijkbaar iets. Op die dag lezen we bijvoorbeeld van de Exodus, hoorde de Heer hun klacht. En toen besloot hij om ze te redden uit Egypte. Op die dag, dat zijn woorden die iedere Jood gelijk wakker zullen maken en zullen doen denken, nu gaat er iets bijzonders komen. Nu gaat er iets komen wat ons uit deze ellende waar wij in zitten, wat ons daaruit gaat redden. En dat is inderdaad zo, want er staat dan, ik dank u Heer dat u toornig op mij geweest bent. En dan zou je denken, waarom moeten we nou dankbaar zijn dat de Heer toornig op ons is geweest? Maar de zin is nog niet af, want er staat achter, naar uw toorn is afgekeerd en u troost mij. De ballingschap, het volk wat in verval raakte, werd steeds gestraft door God. Maar er kwam een moment dat God zei, ik wend mijn aangezicht weer naar jullie. Ik ga jullie weer vrede geven. Ik ga jullie redden uit de situatie waarin jullie zitten. Ik zal jullie helpen. Ik zal jullie bijstaan. Ik zal mensen sturen. Ik zal, als het nodig is, wonderen doen. En ik zal jullie redden. En dit gaat over de specifieke redding van de Heer Jezus Christus. Daar spreekt Jesaja al over. En ik kan het u zo bewijzen dat hij over de Heer Jezus spreekt. Want Jesaja noemt de naam van Jezus. Weer zo'n bekend beeld wat dan wordt opgehaald. Hè? Gods aangezicht wat toornig was, maar wat zich weer naar het volk keert. Je leest heel vaak, bijvoorbeeld in de zegen van Aaron. Hè, we spreken hem elke zondagochtend uit. De Heer zegen u en hij behoed u. Hij doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Dat betekent dat God zijn aangezicht naar jou toe wendt. En als God dat doet, dan betekent het dat er vrede komt. Als God naar jou gaat omzien, dan komt er vrede in je leven. Dan komt er vrede ook voor dit volk Israël, wat troost, wat bemoediging nodig heeft. En dan staat er in vers 2, zie, God is mijn heil. En weet u wat het woordje heil eigenlijk is, het Hebreeuwse woord? Yeshua. Eigenlijk zou je moeten lezen, als ik hem gelijk naar de Nederlandse vertaling van Yeshua vertaal, dan staat er, zie, God is mijn Jezus. Ik zal vertrouwen en geen angst hebben, want mijn kracht en psalm is de Heere, Heere, en hij is mij tot Jezus geworden. Zegt Jesaja. Bijzonder, hè? Yeshua betekent God redt. Yeshua betekent verlossing. Het betekent heil. Het betekent troost. Het betekent bemoediging. Het betekent al die goede dingen die God ons doet toekomen, die hij zijn volk wil doen toekomen, maar die hij door Jezus Christus heen ook ons wil doen toekomen. Dat is de rijke zegen waar wij uit mogen leven. Dat is de rijke zegen van hen die mogen zeggen, wij zijn verlost. Wij zijn verlost van onze ellende, verlost van wie wij zijn als zondige mensen, verlost van de schuld die wij met ons meedroegen. Wij zijn vrijgezet, we zijn bevrijd. En dan komt er zo'n prachtig vers, waar je in eerste instantie van denkt, ja, het klinkt leuk, het klinkt prachtig, maar wat betekent het nou eigenlijk? Er staat, u zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil. Uit de bronnen van het heil. En ook hier weer, het is een Joodse tekst, we moeten ons realiseren dat het niet aan ons direct geschreven is, maar dat het in eerste instantie aan het Joodse volk is geschreven. Dus om te begrijpen wat er staat, moeten we ons, als het ware, in de Joodse positie proberen te zetten. We moeten ons inleven in dat wat zij horen. En dat wat zij horen is direct de verbinding met het Loofhuttenfeest. Het Loofhuttenfeest is een van de Joodse feesten. Het is eigenlijk het feest, de dag van de grote inzameling. Dat vieren ze. En ze vieren dat feest met een terugblik naar de 40 jaar die ze in de woestijn hebben rondgezworven. En moesten leven onder de blote hemel en een loofhut. Ik kan hem jullie wel laten zien. Vandaag de dag maken ze hem nog steeds, ter herinnering aan. Het is ook weer een feest trouwens met lekker veel eten. Ik zou willen dat wij ook wat meer van die feesten hadden. Geen zorgen, het loofhuttenfeest gaan we later ook vieren. Zal ik zo meteen laten zien. Maar het loofhuttenfeest, dan bouwen ze een loofhut. En een loofhut is ja, eigenlijk een vrij eenvoudig ding met wat palmtakken en het doet herinneren aan die tijd, die 40 jaar, dat het volk rondzwierf in de woestijn. En terwijl dat feest gevierd wordt, het is een heel vreugdevol feest, gaan ze 7 dagen lang, halen ze met een bijzondere kruik, met een gouden kruik, halen ze water uit de bron van Siloam en die gaat door de waterpoort en die brengen ze dan de tempel in. En die wordt op een offerschaal gegoten en het wordt vermengd met wijn. En het moet een ongelooflijk bijzondere gebeurtenis zijn. De Mishnah, dat is een Joodse uitlegging van de Hebreeuwse Bijbel, die zegt als je nog nooit dat feest hebt gevierd, als je nog nooit de vreugde hebt geproefd van zo'n feest, dan heb je nog nooit werkelijk vreugde in je leven gekend. Zo omschrijven ze het. Leuke manier om het te zeggen. En het is ook een verwijzing naar het Johannesevangelie. Want in het Johannesevangelie vertelt de Heer Jezus over zichzelf het volgende. Stromen van levend water zullen uit uw binnenste vloeien. De Heer Jezus verbindt dat loofhuttenfeest, wat de Joden allemaal kennen, verbindt hij aan dat levende water, wat hoort bij dat loofhuttenfeest. En hij verbindt het aan zichzelf, aan degene die redding brengt, aan degene die hen nabij is, die hen uit die woestijn redt, die hen uit die slavernij redt, die hen uit Egypte redt, die hen uit, nou noem het maar op. En hij verwijst specifiek naar de 8e dag van het Loofhuttenfeest. En de 8e dag van het Loofhuttenfeest betekent God red. God red. 7 dagen lang vieren ze het feest, doen ze elke keer dat water naar die bron. En op de 8e dag vieren ze God red. Dan komen we bij vers 4. En dan begint het weer met die 3 woorden op die dag. En dan moeten we weer opletten, want dan wil Jesaja ons duidelijk maken. Het gaat weer over een bepaalde periode. Maar dit keer niet over een periode die al geweest is, maar over een periode die nog moet komen. Het is een periode waar u en ik vandaag de dag nog uit leven. Een periode van verwachting dat de Heer Jezus terug zal komen. Het gaat over de wederkomst. Want er staat, dank de Heer, roep zijn naam aan, maak zijn daden bekend onder de volken. Roep in herinnering dat zijn naam hoog verheven is, want hij heeft zeer grote dingen gedaan. Laat het bekend worden over heel de aarde. Juich en zing vrolijk, inwoonster van Sion, want groot in uw midden is de Heilige van Israël. En dat laatste vers, dat zegt eigenlijk, vanaf dat moment woont God tussen zijn kinderen, tussen zijn volk. En dat is een dag waarvan we weten, die moet nog komen. We weten dat de Heilige Geest ons is toevertrouwd, dat die ons is gegeven, dat die ons bijstaat, dat die ons troost, dat die ons leidt in onze gedachten, dat die ons onderwijst en al die dingen meer. Maar de dag van de wederkomst is de dag dat God voor eeuwig bij de mensen zal wonen. dan zullen we hem zien van aangezicht tot aangezicht, zegt Paulus. Dus, zegt Jesaja, juich en zing vrolijk. Wees blij, wees vreugdevol. Want in de toekomst gaan wij dat feest ook vieren. Lees maar met me mee, Zacharia 14 vers 16. Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de koning, de heer van de legermachten, en om het loofhuttenfeest te vieren. Krijg ik mijn feestje met eten toch nog. Later gaan wij allemaal het loofhuttenfeest vieren. Is toch mooi? Ik weet niet wat God er dan voor betekenis aan toevoegt, waardoor het nog steeds het loofhuttenfeest is. Maar hij zal er blijkbaar iets meer doen, maar dit gaat over de toekomst. Dat vreugdevolle feest wat wij vandaag de dag mogen vieren, waar we vandaag de dag een soort voorproef op mogen nemen, dat zullen we in de toekomst met z'n allen uitbundig gaan vieren. De zegen voor de verlosten is te vinden in de Heer Jezus. De zegen voor de verlosten is te vinden in Jezus. Dat is wat Jesaja ons probeert duidelijk te maken. En ach, ik weet wel, ik zeg niks nieuws. Maar als je eenmaal weet dat de zegen van God komt, dat we het van hem mogen verwachten, dan kun je er toch niet over ophouden. Dan kun je er toch niet over zwijgen. Dan kan het toch niet zo zijn dat het even een goed gevoel geeft en dat het daarna wegebt. Als het waar is dat de zegen voor de verlosten te vinden is in de Heer Jezus Christus, zoals Jesaja ons probeert duidelijk te maken, dan moet je ervoor gaan. Ik herinner mij dat ik met Patricia een keer, toen hadden we nog geen kinderen, en we konden allebei een beetje skiën. En we dachten, weet je wat, we proberen een keer te snowboarden. En dan nemen we een les, want het is natuurlijk een beetje lastig in het begin. Snowboarden, dan moet je net even die slag te pakken hebben. En wij kregen les, eerst van zo'n flauw babyhellinkje, dan mag je voorzichtig oefenen. Hè? Maar op de een of andere manier lukte het me helemaal niet. Ik kreeg het niet voor elkaar. Op een gegeven moment dacht ik, weet je wat, laat me zitten. Geef mij die skis, maar weer gewoon weer. Dan chase ik zo wel de helling weer af. En bij Patricia precies hetzelfde. En toen zei die man tegen mij, de instructeur, als je het wil leren, moet je er vol voor gaan. Je moet echt gaan. Je kunt niet zeggen, ik ga een klein beetje proberen te Als je niet overtuigd gaat snowboarden, dan lukt het je niet, dan ga je vallen. En lieve mensen, zo werkt het ook als het gaat om die zegen van God. We kunnen niet een klein beetje zeggen, geef me maar een beetje zegen van half een beetje met mijn been hierin, half een beetje met mijn been nog in de wereld. Je moet er vol voor gaan. Je kunt niet zeggen, kom, we gaan er vandaag weer voor de volle 30% tegenaan. Zo werkt het niet in het Koninkrijk van God. De volle 100%. En de grap is, als zo'n snowboardinstructeur tegen mij zegt, je moet er vol voor gaan, dan denk je, ja, hij zal vast gelijk hebben. En vinden we dat helemaal niet erg. Maar stel dat ik vanmorgen tegen jullie zou vragen, ga je er wel echt voor? Zouden we dat dan niet een beetje raar vinden? Voelen we ons dan niet een beetje aangevallen? Het is toch de normaalste zaak van de wereld, dat je erom vraagt bij andere dingen, waarom dan niet in het Koninkrijk van God, als jij er vol voor wil gaan? En ik stel jullie de vraag, doe je dat eigenlijk wel? Is dat niet een vraag die je zelf eerlijk mag stellen? Gaan we vol voor de zegen die God ons wil geven? Gaan we vol voor het Koninkrijk van God? Grijpen we dat wat hij voor ons heeft weggelegd? Je moet er vol voor gaan. Ga dus vol voor Jezus, want daar komt die zegen vandaan. Je moet ook vasthouden. Je kunt een boom inklimmen. Ik weet niet of jullie dat vroeger gedaan hebben. Ik vond het altijd wel leuk. Ik heb het gelukkig nooit meegemaakt dat ik niet meer naar beneden durfde. Wel spannende momentjes gehad natuurlijk. Maar als je daar eenmaal bovenin staat, dan moet je je wel goed daaraan vasthouden. Want als je je handen loslaat, dan val je naar beneden. En zo werkt het ook. Het is zo simpel, mensen. In Gods koninkrijk werken hele simpele principes die ook in het echte leven gelden. Als je de boom niet vasthoudt terwijl je bovenaan staat, dan val je. Zo gebeurt het. En het gebeurt regelmatig bij ons. En het is nog niet eens het ergste dat we vallen, als we maar weten hoe we weer moeten opstaan. Als we maar weten dat we weer terug kunnen gaan naar de Heer Jezus en zeggen, Heere God, ik heb een misstap begaan, vergeef mij. En dan hou je weer vast aan de zegen die de Heer Jezus wil geven, want de zegen is te vinden in Hem. Die zegen van God, die voor ons is, die voor jou en voor mij is, is een zegen die misschien zelfs, ik durf bijna niet te zeggen, want het klinkt bijna als het welvaartsevangelie en daar houd ik helemaal niet van, maar die zegen zou groter kunnen zijn dan dat hij vandaag de dag is. Begrijp me niet verkeerd. Het is niet een automatisme waarbij jij dit doet en God dan dat gaat doen. Waarbij we een soort zegen kunnen afdwingen. Het is nog steeds een zegen die God geeft uit zijn genadige hart. En het verschil met het welvaartsevangelie is dat je gericht bent op God. En dat je niet gericht bent op je eigen voordeel. En het welvaartsevangelie hoor ik vandaag de dag heel erg vaak. En ik vind het eigenlijk verschrikkelijk. Het is misschien wel een van de grootste dwaalleren waar wij vandaag de dag mee te maken hebben. Och, als jij maar dit doet, dan geeft God je een dikke auto en een groot huis. En het wordt gewoon geroepen. En er zijn duizenden mensen die er naar luisteren en denken, oh ja, als die het zegt, zal het wel kloppen. Die zal het wel weten. Die heeft ervoor gestudeerd. Zo wordt gedacht. Die is succesvol, dus het zal wel kloppen wat die persoon zegt. Maar dat is het welvaartsevangelie. Dat is niet gericht op God. Dat is er niet op gericht om God de eer te brengen die hem toekomt. Het is gericht op eigen gewin. En het heeft niks met het evangelie te maken. En toch durf ik wel te zeggen dat de zegen van God groter zou kunnen zijn dan dat hij nu is. Voor u of voor jou. En dat heeft dan meer te maken met, durf ik alle blokkades die bij mijzelf zijn, durf ik die weg te halen? Of om terug te gaan naar dat eerste punt wat ik maakte, als hij ervoor gaat, ga er dan vol voor. Stel je dan volledig open voor de zegen die God wil geven. Weet u, een van de grootste uitdagingen vandaag de dag, als ik mensen tegenkom die niet in God geloven is dat ze zeggen, waar heb ik de Heere God voor nodig? Ik heb het toch goed in mijn leven? Ja, er gebeuren dingen die ik wel anders zou willen, maar ik heb het goed. Ik heb eten, ik heb drinken, ik heb een dak boven mijn hoofd, ik heb leuk werk, ik heb leuke hobby's, ik voel me goed. Waar heb ik de Heere God voor nodig? Je zou bijna denken dat er zegen te krijgen is buiten God om. Maar dan ga ik even terug naar die Joodse uitlegging over dat feest wat gevierd wordt. Dat feest van Gods bevrijding. Als je eenmaal de vreugde hebt geproefd van het feest van Gods zegen, van het feest van Gods bevrijding, dan wil je niks anders meer. Als je dat echt hebt geproefd, dan is die zegen waar je het over hebt van deze wereld, die stelt niet meer zoveel voor. Of het is in ieder geval ondergeschikt aan dat wat God kan geven, want het is zoveel groter, zoveel rijker, zoveel meer. Als je eenmaal het origineel hebt geproefd, dan wil je geen namaak meer. Toch? Dacht ik. Ik ga je een hele simpele opdracht geven. Voor elke dag. Voor elke dag. Begin de dag als volgt. Je zegt elke morgen, ik ben een kind van God, gered door Jezus bloed. Dat is het enige wat je hoeft te zeggen. Ik ben een kind van God, gered door Jezus bloed. Weet u, als ik bij mijn zoon op, twee zonen die inmiddels op school zitten, daar hangt een spiegel en daar kijk je dan in en daar heeft iemand opgeschreven bovenin, ik ben een geliefd kind van God. Dus je kijkt naar jezelf en je leest die tekst. Het is heel simpel, hè? Heel mooi. Mooie waarheid die God over jou wil uitspreken. Je bent een geliefd kind van God, omdat je gered bent, enzovoort, enzovoort. Stel nou voor dat je elke morgen zou zeggen, ik ben een kind van God, gered door Jezus bloed. Dat is iets wat we makkelijk kunnen onthouden. Stel dat je daar elke dag eens mee zou beginnen. Om als je die zegen dan nog niet helemaal proeft, om daar eens mee te beginnen. Eens kijken wat het uitwerkt. Experimentje. Ik ga geen profetische voorspellingen doen wat het allemaal teweeg gaat brengen. Geen apocalyptische taferelen of zo. Begin met dit eenvoudige. Ik ben een geliefd kind van God, gered door Jezus bloed. Het is natuurlijk wel belangrijk dat je erin gelooft, dat dat echt zo is, gebeurt. Maar probeer dat nou eens te grijpen. Probeer nou eens elke dag daarmee te beginnen. Er is genoeg negativiteit die je op je af kunt krijgen. Ja, 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 voor sommigen is dat makkelijker dan voor de ander. De een is wat nuchterder aangelegd, de ander is wat meer gevoelsmatig aangelegd. Maar probeer het nou eens gewoon. Ik ben een geliefd kind van God, gered door Jezus bloed. Want als daarin die zegen verscholen ligt, in de Heer Jezus, en openbaar kan worden, dan is het toch fijn als je daar elke dag mee kan beginnen. Misschien mag je mag er ook elke dag mee eindigen, je mag het uitbouwen. Maar begin hier maar eens mee. Dan hoef je geen programma's te zien, wat zou je nog willen zeggen? Want dan kun je terug naar wat heeft de Heer Jezus gezegd. Mooi hè? De Heer Jezus heeft het al gezegd tegen ons, wat hij wilde zeggen. Jesaja, dat is een bijzondere. Dat is een bijzondere man, waarbij zijn belangrijkste boodschap is vreugde. Hij gaat het oordeel niet uit de weg. Het is niet zo dat hij die nare kantjes die er ook bij horen, dat hij die wegpoetst. Maar vreugde overheerst. En vreugde overheerst als we het Oude Testament tegen het Nieuwe Testament zouden mogen afzetten. En dat mogen we natuurlijk eigenlijk helemaal niet doen. Maar stel dat ik het even zou doen, als experiment. Dan denk ik dat we in het Nieuwe Testament meer vreugde zullen ontdekken dan in het Oude. Waarom? Omdat het Nieuwe Testament over iedereen gaat. En het Oude Testament nog over het Joodse volk gaat. Wel bedoeld voor de hele wereld, maar het is nog een beetje verborgen. In het Nieuwe Testament lees je alles wat voor u, voor jou en voor mij van toepassing is. Vreugde is te vinden in die krachtige zegen van de verloste. Voor de verloste. Iedereen die op de naam van Jezus bouwt. En blijft bouwen. En niet slap wordt. En er vol voor blijft gaan. Die kan een dag tegemoet zien waarop Jezus, waarop God tussen de mensen gaat wonen. Vind het elke dag niet in jezelf, maar vind het in Hem. Vind het in de Heer Jezus. En ik garandeer jullie, niet op grond van mijn eigen inschatting of mijn eigen gedachten of mening of wat dan ook, maar op grond van het woord, je leven zal erdoor veranderen. God redt. Yeshua. Amen.